Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I'd be China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, Guus, goedemiddag op dinsdag 25 juli. Gewoon hier in de studio in Hilversum.
Ook wel eens een keer leuk, denk vind ik.
Ook wel eens een keer leuk, maar volstrekt onverantwoord. Want goed, er gebeurt zo verschrikkelijk veel weer.
En het ergste is, een correspondent moet soms even het land uit. Om even weer een frisse blik te krijgen, maar dat is niet altijd makkelijk.
Kan niet, Guus, want vandaag bijvoorbeeld is het onder meer de dag dat de Senaat in Amerika dan misschien toch eindelijk gaat stemmen over de plannen met betrekking tot de gezondheidszorg. Het 8 jaar lang beloofde afschaffen van Obamacare. Maar waar ze precies over gaan stemmen, nou, we komen erover te spreken. En het is de dag waarop we nog veel meer te bespreken hebben. Veel fake news, zoals de Amerikaanse president het zelf zou zeggen, over het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen. De mogelijke samenwerking daarbij tussen de Trump-campagne en de Russen. Zullen we daar maar gewoon beginnen?
Ja, we moeten ergens beginnen. Dus.
Gisteren verscheen de schoonzoon van de president en zijn ook wel misschien belangrijkste adviseur in het Witte Huis achter gesloten deuren voor de Senaatscommissie. De Senaatscommissie die Russische inmenging onderzoekt. Hij moest uitleg geven over inmiddels 4 bekende contacten die hij tijdens de campagne heeft gehad met de Russen. Het beroemde gesprek met Donald Jr. en die advocaat en nog 5 andere Russen. Het werden er steeds meer. Waar het zou gaan over schadelijke informatie over Clinton. 2 ontmoetingen met de Russische ambassadeur. En 1 ontmoeting met een Russische bankier. Wat was Kushner's verhaal daarover?
Het was een persoonlijk getint verhaal waarbij ik het in de eerste instantie dacht, hij gaat zijn aftreden bekendmaken of zo. Want hij praatte over zichzelf in de verleden tijd. Hij legde uit waarom hij ooit begonnen was, waarom hij zijn schoonvader steunde, waarom hij hem altijd terzijde is blijven staan in moeilijke dagen. Dus ik dacht, ik ken die verhalen wel van politici en mensen in die entourage.
Dat en dan aan het eind komt
precies,
de boetedoening.
Ja. Maar dat gebeurde niet. Hij zei dat hij tegen zijn zin eigenlijk de hoofdrolspeler is geworden in dat Rusland verhaal. Het is een man van de achtergrond, zei hij. Niet iemand van de spotlights, wat een beetje gek is voor een miljardair die ook nog eens vrede moet brengen tussen Israël en de Palestijnen. Maar goed, hij zei dat.
En de relatie met China moet managen en Amerika innovatief moet maken.
Ja. Geen kleine dossiers.
Nee.
En hij zei daarbij van, ik heb hier niet om gevraagd, maar ik ben tegen mijn zin hier op de voorgrond gedrongen door wat de buitenwereld over mij zegt. Nou, en hij begon vervolgens een verklaring waarin hij eigenlijk herhaalde wat hij ook al in een eerdere schriftelijke verklaring had gezegd. Namelijk, ik deed niets verkeerd. I did not collude with the Russians, dat zei hij. Met andere woorden, al die verhalen over samenwerking tussen mij, met name mij, maar de hele Trump-entourage en de Russische functionarissen, zeg maar het Kremlin en die hele schilder omheen, is allemaal op niets gebaseerd. En wat ik wel interessant vond op zich was de woordkeuze. Want hij had het over, dan zie je dat hij waarschijnlijk heel wat advocaten naar die tekst heeft laten kijken. Maar hij had het over, I did not rely on Russia.
Precies, als het om geld gaat, hè?
Ja, exact. En dat did not rely, wat betekent dat?
Precies.
Wat wil je daarmee zeggen? Want betekent dat I did not cooperate, I did not, weet je, er zijn heel veel vraagtekens die hij daarmee oproept. En ik had aan het einde van het moment, toen hij die verklaring had voorgelezen, die hoorde die journalisten nog wat vragen roepen, hè, van hoe zit dat nou? Maar ik denk dat hij meer vragen opriep dan dat hij ze beantwoordde.
Ja, en hij zei ook, I did not collude with Russia. And I do not know of anybody in the campaign that did. Hij zei niet, and there was no one in the campaign that did. Hij zegt, ik ken verder niemand die dat gedaan heeft. Ik weet daar niets van. Ja. Hij distancieerde zich eigenlijk, zonder het met zoveel woorden te zeggen, van de rest van de campagne. Hij zei, wat daar verder gebeurd is, ik wist het in ieder geval niet.
Nou, wat je nu heel erg ziet in die in dat wereldje, zal ik maar zeggen, en dat Trump heeft het al eerder gedaan en Michael Flynn heeft het ook al een keer gedaan, is dat iedereen eigenlijk zijn eigen hachje probeert te redden. Dus niemand wil meer voor een ander spreken. Dus je krijgt een situatie waarin Trump bijvoorbeeld door de New York Times werd geïnterviewd, waarin hij zei, zover ik weet zijn er geen contacten geweest tussen mijn campagneteam en Russische functionaris. Hij zegt niet meer, wat een belachelijke vraag, hoe komt u daarbij? Dus Je ziet nu dat iedereen heeft nu ook zijn eigen advocaten ingehuurd. Iedereen heeft zijn eigen war room. Iedereen weet, oké, dit gaat nu alleen maar even over mijn belang. En met Jared Kushner zag je dat ook gebeuren. Hij heeft dus een wat glibberige verklaring daardoor gemaakt. Waarin hij eigenlijk zei, ik heb niks verkeerd gedaan. Maar de suggestie is wel van, vraag me niet naar al die anderen.
Nee. Nee.
Wat ook trouwens niet meer kan natuurlijk, want er is zoveel gebeurd als je ook alles op een rij zet. We hebben Michael Flynn gehad, we hebben Jeff Sessions gehad met zijn gelieg onder Ede over contacten met de ambassadeur. Kushner zelf, die inderdaad meerdere malen contact heeft gehad met bijvoorbeeld de Russische ambassadeur.
En dat altijd verzwegen heeft.
Dat verzwegen heeft. Nu zegt hij, druk. Het glippen is iets doorheen. Maar wat je dus krijgt is op dat op dit dossier er nooit eens een keer open kaart wordt gespeeld.
Nee. Zijn verklaring had ook een beetje, niet een beetje, eigenlijk heel erg de toon van, je moet je voorstellen, het was een campagne zoals we die nog nooit hebben gehad. We waren met niet heel veel mensen, we waren allemaal heel erg onervaren. Er kwamen honderden mensen op me af die contact met me wilden. Ja, dat daar wel eens iets gebeurt wat misschien een beetje onhandig is aangepakt, dat is heel erg logisch. Dat is ook wel een plausibel verhaal. Het was een klein clubje. Het zijn volstrekt onervaren mensen. Ik bedoel, dat kan ook waar zijn natuurlijk.
Nee, dat is ook zo. En je moet ze in die zin dat krediet geven. Dat ze natuurlijk inderdaad als amateurs, en dat bedoel ik niet in negatieve zin, maar gewoon als beginners zijn in die campagne zijn gestapt. Het was geen doorwrochte machine zoals de Clinton-machine.
Nee.
Die precies weet wat je wel en niet kan maken in de politiek. Ik kan me ook heel goed voorstellen hoor, dat je een e-mail krijgt waarin staat van wij hebben wat te melden over het tegenkamp. Kunnen we even praten? Dat je denkt van tuurlijk, kom maar langs.
Ja. Zonder dat je weet dat je daarmee echt iets verkeerd doet. Of is dat nou
eigenlijk... precies. En ook inderdaad dat je die chaos die Trump-campagne kenschetste, natuurlijk ook wel een beetje terugziet in die eerste reacties. Waarbij mensen als Kushner, als Sessions, Sessions natuurlijk een ervaren senator, maar geen campaigner. Dat die mensen dus dachten, Donald Jr., die hele familie van Trump, dachten van waarom niet of zo?
Ja. Maar dan, wat ik opvallend vond, morgen komen ook Don Jr. en Paul Manafort. Althans, morgen zou Don Jr. voor die senaatscommissie. Ik geloof dat het uitgesteld is tot volgende week. Paul Manafort, de campagneleider van toen, die komt ook aan de beurt bij die senaatscommissie. Wat ik opvallend vond vorige week was dat inmiddels beroemde interview van Donald Trump met de New York Times, waarin hij van alles zei, maar waarin hij ook op een gegeven moment zei, kijk, Robert Mueller, die speciale onderzoeker die nu deze Rusland kwestie aan het onderzoeken is, als die zich met mijn financiën en met mijn zakendeals gaat bezighouden, dan gaat hij te ver, dan gaat hij een streep over. En toen dacht ik, dit, ik vond het onthullend, want ik bedoel dit, Manafort staat op dit moment onder verdenking van het witwassen van grote hoeveelheden geld die hij in Rusland en Oekraïne heeft verdiend. En hoe werkt dat dan? Je koopt een appartement, cash, in New York. En vervolgens sluit je er een hypotheek op af. Geld witgewassen. Rond Kushner speelt nu ook zo'n verhaal. Samen met een grote Russische magnaat die ook geld moest witwassen, heeft hij appartementen gekocht in New York. En daar later weer een hypotheek opgenomen.
Ja.
Zou het niet kunnen zijn dat het probleem veel meer in dat geld zit, in witwassen, in schimmige en misschien wel foute deals, dan in bewust samenwerken om de verkiezingen te manipuleren? Is dat niet veel gevaarlijker?
Nou ja, het probleem van die New Yorkse vastgoedwereld is, dat vertellen ook vaak zeg maar voormalige tabloidjournalisten uit de New Yorkse wereld, van er is een... Die wereld waar Trump uitkomt, waar de Kushner-familie uitkomt. Paul Manafort, een beetje een ander verhaal, maar goed, die heeft daar ook zijn sporen in. Dat is een wereld waarin dingen gebeuren waar die gewoon het daglicht niet echt kunnen verdragen. Niet alles is misschien meteen illegaal, maar het is een wereld van dealen en wheelen. Het is een wereld waarbij je gewoon geen pottenkijkers wil. Het is gewoon allemaal niet erg netjes, zal ik maar zeggen. Het veel geprezen deal sluiten waar Trump het altijd over heeft, dat is natuurlijk toch een beetje... je wil niet weten hoe de worst gemaakt wordt, zeg maar, in New York. Trump wil natuurlijk niet dat dit steeds meer natuurlijk het verhaal aan het worden is. En dat is het interessante aan het Rusland dossier. Het begon ooit met het hacken van e-mails van de Democratische Partij. Het is inmiddels een verhaal geworden over wat is er precies gezegd, wat is er precies verzwegen, wie heeft eigenlijk contacten met wie gehad. En dan schuift het weer door en dan wordt het een verhaal over, wie heeft wat verhuld, hoe zit het eigenlijk financieel, wie had waar belang bij. En natuurlijk heeft ook de Trump-familie zaken gedaan met Russen. Natuurlijk heeft de Kushner-familie, die nog wel een mindere reputatie heeft in New York dan de Trump-familie, natuurlijk ook het een en ander gedaan. Daar is natuurlijk van alles gebeurd dat niet meteen betrekking heeft natuurlijk op het hacken.
Nee.
Maar waarvan je natuurlijk niet wil dat Mueller zich ermee bezig gaat houden.
Nee, en wat in die zin wel weer in elkaar grijpt, dat bijvoorbeeld die man met wie Kushner zaken heeft gedaan, dat ook de man is die achter de fraude zit, waar die Russische advocaat uiteindelijk het slachtoffer van is geworden. Die had dat ontdekt, die meneer Magnitsky. Daar is die Amerikaanse wet uit voortgekomen die sancties op Rusland heeft gelegd. Die sancties daar weer Poetin vanaf. Dus daar komen de politiek en het geld ook weer bij elkaar.
Ja, precies. En dat is zo ontzettend verweven dat het je bijna duizelt van hoe is het mogelijk? Hoe is het echt mogelijk dat die twee dingen dus toch een link blijken te hebben? Mm. En die zakenman met wie Kushner samenwerkte, Lev Leviev, als ik het goed uitspreek, is een man die daar dus een hoofdrol in speelt in dat Magnitsky-verhaal. Ja, dat verzin je bijna gewoon niet.
Nee, nee. Dus hoe serieus moeten we nou de geluiden nemen dat Donald Trump misschien Robert Mueller wel gaat ontslaan?
Als ik de tweets lees, dan denk ik van ja, die is binnenkort weg. Je ziet duidelijk dat Trump voorsorteert op een ontslag van Mueller. En hij speculeerde daar ook over in dat New York Times interview. Hij heeft het daar regelmatig over. Want Mueller komt natuurlijk veel te dichtbij. Die heeft een mandaat. Dat is gewoon in de wet vastgelegd. En Mueller, dat wordt nu wel duidelijk, is dus bezig om ook dat volledige mandaat te pakken. Die man is gepokt en gemazeld in de FBI. Die weet precies wat hij mag en wat hij niet mag. En die zegt van, we maken er gewoon een groot sleepnet van en we kijken wat we binnenhalen.
Ja.
Wat je nu ziet bij wat Trump doet, wat zijn entourage doet, maar met name Trump zelf, is het afbreken van Mueller. En het gaat nu nog over het afbreken van de reputatie. Van kijk eens, al die mensen met wie hij werkt waren democratische donoren bijvoorbeeld. Een aantal van die advocaten heeft hij op een rij gezet. Waarbij overigens wel weer een interessant tegenargument is dat als je alle donaties van de Trumps aan de democraten bij elkaar optelt en de Kushners, dan kom je altijd meer. Dus dat is nog wel een grappige nuance daarbij.
Yeah.
Maar het ging over het lidmaatschap waar Mueller dan boos over was. Hij was lid van een Trump-club en daar was hij gerouilleerd. En zo gaat dat door. Er wordt dus een soort van karaktermoord gepleegd. Het wachten is natuurlijk op het moment dat ontslag werkelijk gaat komen.
Nou ja, je zegt hij sorteert erop voor. Is dat dan ook wat er bijvoorbeeld, je noemde hem al met Jeff Sessions, de zittende minister van Justitie, aan het gebeuren is. Die, omdat hij zelf onderdeel is van het onderzoek, vanwege zijn ontmoetingen met de Russische ambassadeur, heeft gezegd, ik trek me terug uit dit Rusland-onderzoek. Hij kan dus als minister van Justitie, die eigenlijk die beslissing zou moeten nemen, Robert Mueller niet meer ontslaan. In datzelfde New York Times interview vorige week ging Trump behoorlijk tekeer tegen Jeff Sessions. Vanochtend, op deze dinsdag 25 juli, op zijn tijd 5:00 PM, geloof ik, heeft hij een paar tweetjes gestuurd waar Sessions gewoon, ja, die man kan niet langer aanblijven als je dat leest. Ik bedoel, hij schrijft, Attorney General Jeff Sessions has taken a very weak position on Hillary Clinton crimes. Problem is that the acting head of FBI and the person in charge of the Hillary investigation, Andrew McCabe, got $700,000 from Hillary. Hij blijft zijn eigen departement ondergraven. Is dat bedoeld? Jeff Sessions weg, andere minister, en die kan dan Rob Mueller ontslaan.
Ja, het lijkt eerder op wegpesten, want hij zou natuurlijk ook Sessions nu kunnen ontslaan. En dat doet hij ook niet. Dus het lijkt soms, Trump die zo bekend is om you're fired en dat ontslaan, is eigenlijk niet zo heel goed in ontslaan. Hij vindt dat moeilijk. Hij deed het wel bij James Comey, maar hij deed ook niet. Ja, met Flynn heeft hij later ook weer spijt van gekregen. Hij heeft dus moeite met die laatste stap zetten. Maar het lijkt er wel op dat het hem irriteert dat er dus geen onderzoek naar Hillary wordt gedaan. Dat Mueller gewoon maar door mag gaan. En dat Sessions eigenlijk zichzelf zijn handen heeft afgehouden van dat dossier. Waardoor Trump kwetsbaarder is. En dat irriteert hem duidelijk mateloos.
Is het nog irritatie? Ik lees ook het woord paniek. Ik zag hem gisteravond. Hij heeft een toespraak gehouden voor de jamboree van de Amerikaanse padvinders. Dat is ook een toespraak dat je denkt van waarom ga je zo'n verhaal? Dan gaat het weer over zijn verkiezingsoverwinning en over hoe de hele kaart rood kleurde. Terwijl iedereen had gezegd dat die blauw zou kleuren enzovoort. Waarom ga je dat aan padvinders staan vertellen? Hij houdt een toespraak tegen de Senaat die over de healthcare moet gaan stemmen. Hij slaat wild om zich heen.
Ja, en het beeld dat je daarvan krijgt is een geïsoleerde man. Dus een man die niet meer vertrouwd op de Republikeinen. Nou, dat is nooit liefde geweest natuurlijk.
Hij heeft het over zij, hè? Als hij het over de Republikeinse senator heeft. Het is zijn partij.
Ja, zijn eigen partij. Maar sowieso voelt hij dat al lang niet meer. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor zijn kabinetsleden. Hij speculeert regelmatig ook op het ontslag van andere kabinetsleden.
Ja.
Dus Sessions is de volgende in de rij, zou je kunnen zeggen. En het treurige van Jeff Sessions is, dat was ongeveer de eerste Republikein van naam die achter Trump ging staan.
Ja.
En met een grote rode baseball cap met Make America Great Again op het podium stond. Dat was een van de eerste. En je ziet bij Trump dat loyaliteit altijd van beneden naar boven gaat en nooit van boven naar beneden. Daarmee bedoel ik dat Sessions moet loyaal zijn aan Trump, moet alles doen wat Trump zegt, maar dat betekent niet dat die liefde wederkerig is.
Dat zei hij ook tegen de padvinders, dat loyaliteit heel erg belangrijk is.
Loyaliteit is heel belangrijk. Met name als het om een ondergeschikte gaat die zijn baas moet gehoorzamen.
Yeah.
Dus het interessante is dat hij dus voelt dat Jeff Sessions hem niet gaat redden. Want Jeff Sessions zit niet meer in dat Rusland dossier. Met als gevolg dat je dus een hele interessante politieke situatie ook krijgt. Want laten we even doorredeneren. Jeff Sessions is ongeveer de meest door democraten gehate republikein. Als zij Jeff Sessions weg zouden krijgen, zouden ze daar meteen voor tekenen. Maar het ontslag van Sessions zou ook een klap voor ze zijn. Want dan zou Trump een stroomman daar op het ministerie van Justitie zetten, die wel weer dat Rusland dossier kon oppakken en alles kon doen wat hij wilde. Met andere woorden, voor de democraten is het eigenlijk ook zaak dat Sessions aanblijft. Dus eigenlijk, ik kan niet in het hoofd van Chuck Schumer kijken, maar als ik hem was, dan wist ik het wel. Dan zou ik alles doen om Jeff Sessions te redden.
Ja, maar wat gebeurt er als Trump zou lukken, als hij dat wil, als hij dat gaat doen? Hij stuurt Sessions de laan uit of Sessions neemt ontslag. En uiteindelijk verdwijnt Robert Mueller. Wat gebeurt er dan?
Ja, dan moet er een nieuw onderzoek. Dat onderzoek, dat loopt al. Dus dat stopt niet. Alleen dan zal hij iemand anders laten aanstellen die dat gaat doen. Maar dat onderzoek, dat loopt al. Dus hij zal daar niet mee kunnen stoppen. Maar wat je zegt is wel waar. Het is in zekere zin. Is het paniek? Kijk, bij Comey voelde hij zich natuurlijk ook buitengewoon bedreigd. Omdat hij zag dat Comey een heel ander belang had dan het Donald Trump belang. Hij had een... Ja, dat is een man van de FBI. Dat is een man die voor dat instituut staat en die ook de waarden van dat instituut uit wil dragen. Dat zie je ook wel een beetje bij Robert Mueller. Dat is ook een man uit die organisatie.
Ja.
Dus dat gehak op de FBI, op justitie, de beschuldiging dat het huidige acting head van de FBI min of meer steekpenning heeft aangenomen. Anders kan ik die tweet niet lezen.
Ja.
Van democraten. Ja, dat betekent eigenlijk dat hij dus zich helemaal niet meer veilig voelt in zijn eigen instituties. En het beeld van een geïsoleerde president, want dat is hij inmiddels, dat wordt wel heel erg, wel heel erg duidelijk nu. Ja.
En dit gebeurt dus allemaal. En we praten er nu 18 minuten en 15 seconden over. Dit gebeurt dus allemaal terwijl een van de allerbelangrijkste dingen voor gewone Amerikanen, namelijk de regeling van hun gezondheidszorg, ook aan de orde is. En dat lijkt bijna weer te verdwijnen onder dit gedoe allemaal. Vandaag komt de Senaat bij elkaar. Er was een nieuw plan. Dat is aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Dat is gestrand in de Senaat. Daar is weer een nieuw plan gemaakt. Dat is ook weer gestrand. Toen waren er nog drie opties. Of je doet niets, wat Trump de hele tijd zegt, we laten gewoon Obamacare instorten, waardoor heel veel Amerikanen hun gezondheidszorg kwijt gaan raken. Of we gaan samen met de Democraten Obamacare verbeteren. Of we gaan toch Obamacare afschaffen en dan 2 jaar nemen voor een nieuw plan. Of we gaan toch nog proberen dat oude plan. Waar gaan ze vandaag over stemmen?
Ja, formeel gaat het over een motion to proceed. Dus dat betekent een motie waarin je eigenlijk de vloer opent voor debat over een wetsvoorstel. Dus het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een regeling der werkzaamheden in de Nederlandse Tweede Kamer. Dat betekent kort gezegd eigenlijk dat alles mogelijk is. Op dat moment mogen senatoren dus met wetsvoorstellen komen en die indienen. En dan moet daarover gepraat worden en die kunnen vervolgens in stemming gebracht worden. Nou, dan kan je denken bijvoorbeeld aan het Opnieuw in stemming brengen van een motie uit 2015... die de Senaat destijds heeft aangenomen om Obamacare gewoon helemaal af te schaffen zonder alternatief.
Repeal zonder replace.
Ja, alleen maar repeal inderdaad. Die motie is destijds natuurlijk, ja, dat was veilig stemmen, want ze wisten dat Obama destijds president dat natuurlijk met een veto zou blokkeren. Ja. Dus dat zou nooit werkelijkheid worden. Dus het was een soort van, het was een soort illusie waar ze toen voor stemden. Maar wel in zekere zin pijnlijk, want nu moeten een paar senatoren natuurlijk met de billen bloot. Want voor hetzelfde geld wordt dit weer in stemming gebracht. Het kan heel goed zijn dat de wet die al door het Huis van Afgevaardigden is, de Paul Ryan versie zal ik maar zeggen, van Trumpcare, dat die in stemming wordt gebracht. Daar waren senatoren niet blij mee, want dat was dat hakte er vreselijk in.
Daar was Trump ook niet blij mee. Dat vond hij een mean wetsontwerp.
Een gemene wet was dat. Dus, ja. Maar goed, die kan ook zomaar weer in stemming worden gebracht. Er is niets dat een senator tegenhoudt om dat te doen. Er kunnen mensen met een totaal nieuw wetsvoorstel komen dat we nog helemaal niet kennen. Alles kan gebeuren. En het interessante hiervan is dat Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, dat hij dit doordrukt om eigenlijk zijn eigen fractie onder druk te houden. Dus om de druk op de ketel te houden, om eigenlijk senatoren te dwingen om in het gareel te blijven. Door ze eigenlijk in de openbaarheid te dwingen. Laat maar eens even zien wat jij vindt van de gezondheidszorg. Alleen die powerplay die hij al een aantal weken uitoefent, die werkt op dit moment averechts. Want het is een chaos geworden. Niemand weet meer wat er eigenlijk waarover gestemd gaat worden. Ja. Niemand weet meer wat in welk wetsvoorstel staat. Er wordt gegoocheld met CBO-scores, dus zeg maar de doorrekeningen van al die wetsvoorstellen.
Centraal Planbureau.
Het is eigenlijk Centraal Planbureau, ja. Die eigenlijk doorrekenen van, dit gaat betekenen 23 miljoen onverzekerden in 10 jaar bijvoorbeeld. Of dit gaat betekenen een bezuiniging van $770 miljard.
Eigenlijk komen alle wetsontwerpen die vrij dicht bij elkaar liggen van de Republikeinen om Obamacare te vervangen op zoiets neer.
Het komt op zoiets neer inderdaad, waarbij wel een aantal subsidies in stand worden gehouden, waarbij de overheid nog steeds een zekere sturende rol heeft. Dus voor een aantal radicale Republikeinen gaat het zeker niet, gaat geen enkel voorstel ver genoeg. Dan moet je aan Rand Paul denken bijvoorbeeld. Dus die zal tegen alles stemmen. En voor gematigde Republikeinen en voor Republikeinen in staten waar heel veel mensen gebruik maken van bijvoorbeeld een voorziening als Medicaid. Mm-hmm. Een dure voorziening, omdat de overheid opdraait voor de kosten.
Waar zwaar op bezuinigd gaat worden.
Ja. Zeker. En als dat doorgaat. Maar een aantal gematigden zeggen van, ja, dit kan ik mijn achterban niet uitleggen. Ja. En wat er ook in stemming gebracht zal worden, het zal er enorm om spannen. Zeker ook omdat John McCain er niet is. Dat scheelt een stem.
Heeft wel gezegd, volgens mij, dat hij voor deze stemming van vandaag, ondanks het feit dat hij gediagnosticeerd is met een hersentumor, dat hij daarvoor terug naar Washington gaat.
Okay.
Dat hij vandaag mee gaat stemmen. Ja, want Donald Trump heeft daar ook over getweet, namelijk vanochtend, ook weer heel vroeg, nadat McCain dat bekend had gemaakt. En hij heeft gezegd, even kijken hoor, waar heb ik hem? So great that John McCain is coming back to vote. Brave, American hero. Thank you, John. Terwijl hij in de verkiezingscampagne juist had gezegd dat John McCain geen held was.
Ja,
omdat
ik wou
hij
zeggen,
zich gevangen had laten nemen.
De formulering hero is wel interessant. Ja,
maar die komt dus speciaal naar Washington.
Kijk aan, hij komt. Nou ja, dat scheelt alweer een stem. Het blijft erom spannen. Heel waarschijnlijk zal niet het redden. Maar je weet het inderdaad niet. Alles kan gebeuren. Er kunnen dynamieken ontstaan op die vloer die ook onduidelijk zijn. En het erge eigenlijk is, het maakt niet eens zoveel uit wat het wetsvoorstel precies is, maar er is geen echt debat over geweest. Er is nooit een echt politieke uitwisseling van ideeën geweest. Er zijn nooit echte town halls geweest. Er zijn een paar senatoren teruggegaan naar hun kiezers. Die hebben wel het gesprek aangedurfd, maar een heleboel helemaal niet. Trump heeft niets gedaan eigenlijk, tot frustratie van Republikeinen overigens, om Trumpcare te verkopen.
Nee, tot vorige week, toen ging hij zich opeens mee bemoeien.
Ja, maar
een beetje op televisie.
Ja, het was, maar ook weer niet echt. En het aantal. Ik zou wel eens een keer een lang interview met Trump over healthcare willen lezen of zien. Kijken wat hij nou werkelijk weet. Want je
in dat interview vorige week haalde hij levensverzekeringen en gezondheidszorg door elkaar.
Ja, hij zei, het mooie aan dit plan is dat als je dan $12 per maand, geloof ik, inlegt, dan heb je, als je 70 bent, heb je dan een mooi plan. Zo werkt een zorgverzekering niet helemaal.
Nee, dat gaat over levensverzekeringen.
Dus je vraagt je inderdaad af van hoeverre heeft hij emotioneel en intellectueel geïnvesteerd in deze wet. Waarschijnlijk eigenlijk vrijwel niks. Dus dat betekent dat, dat we nu in de situatie zitten dat er dus een soort spookplan waarschijnlijk op de vloer gaat komen. Daar gaat over gestemd worden. Je weet nooit wat er gebeurt in zo'n situatie. Het kan ook zomaar zijn dat het gewoon, ja, dat het over een paar dagen gewoon werkelijkheid is. Dus alles is mogelijk op dit moment.
Ja. Wat gebeurt hier? Ik bedoel, dit is voor niet in de laatste plaats de mensen die Trump naar het Witte Huis hebben gebracht tijdens de verkiezingen. Is dit heel erg belangrijk? Amerika, jouw krant heeft er de afgelopen dagen mooi over geschreven, Maartje Somers. Amerika kampt met een enorme epidemie van pijnstillers en opiaten. Die met name die groepen treft die op Trump gestemd hebben. Lagere, blanke, middenklasse. Het belangrijkste voor die mensen is goede gezondheidszorg. Dat de politiek dit op zo'n chaotische manier behandelt. Door wie komt dat? Wat gebeurt hier?
Ik denk dat als je het helemaal afpelt, dat je uitkomt bij een Republikeinse partij die een achterban heeft gekregen die anders is dan de traditionele achterban. Dus eigenlijk een partij, een lichaam dat andere bewoners heeft gekregen, zou je kunnen zeggen. En de Republikeinse kiezer van nu is niet meer de Republikeinse kiezer van 10 jaar geleden of 4 jaar geleden. En die partij worstelt daarmee. En wat je nu ziet, de chaos, is deels denk ik daar een gevolg van. De kiezers in West Virginia, in Pennsylvania, in Wisconsin, de mensen die inderdaad de drugscrisis zien, die zien hoeveel mensen in die oude kolengebieden aan kanker lijden. Vroeg doodgaan door allerlei hartproblemen, obesitas, noem het maar op. Al die dingen, dat is een heel andere achterban geworden. Die mensen hebben voor een belangrijk deel op Trump gestemd, omdat zij geloofden dat iemand was die die belangen zag. En die zag hoe belangrijk het was dat er voor die mensen gezorgd zou worden. En dat heeft hij ook heel vaak duidelijk
gemaakt. Ze voelden zich gehoord.
Ja, exact. En de traditionele Republikeinse kiezer, de achterban zal ik maar zeggen, die je normaal ziet op Republikeinse bijeenkomsten, dat is een heel andere voor een groot gedeelte. Dat is, dat zijn de value voters, zoals het heet. Dus de mensen die vanwege hun religie Republikein stemmen. Dat zijn de fiscal conservatives. Dat zijn de mensen die weinig belasting willen betalen. Die de overheid uit hun leven willen bannen.
Dat is een onderdeel van het nieuwe healthcare plan van de Republikeinen. Is een enorme belastingverlaging.
Zeker, zeker. Dus daar zie je nog wel de echo's daarvan in terug. Maar je ziet die partij dus eigenlijk verscheurd worden in twee kampen. In twee werelden. En je hebt eigenlijk het Trump-kamp en het ouderwetse, nou, misschien wel Ryan, Mitch McConnell-kamp, zal ik maar zeggen. De veel meer traditionele conservatieven. En ik denk dat wat je nu ziet, die chaos op de vloer, niet weten wat we eigenlijk met gezondheidszorg aan moeten. De spanning ook tussen Trump en zijn eigen Republikeinen. Ik denk dat je heel veel terug kunt voeren op het feit dat er dus een heel nieuwe achterban is ontstaan, die eigenlijk de oude achterban heeft weggedrukt.
En dan daarbij een onervaren president die niet weet hoe die het spel in Washington moet spelen en die zelf misschien ook eigenlijk niet echt ideeën heeft over die gezondheidszorg. En dan krijg je deze chaos.
Ik denk dat dat wel een accurate samenvatting is, ja.
Ja. Goed, we hebben ons al 3 keer voorgenomen om het ook over de Democraten te gaan hebben en wat die hier nu allemaal mee moeten en mee kunnen. Want die kunnen wel de hele tijd roepen, het ging over Rusland, Rusland, Rusland. Maar zij hebben natuurlijk ook hun eigen electoraat al jaren in de steek gelaten. We praten 28 minuten, dus we komen er nu weer niet aan toe.
Arme Democraten.
Volgende keer gaan we dat wel doen. Deze week, het is nu kijken wat gebeurt er bij de verhoren van Don Jr. en Paul Manafort. Hoe lang blijft Jeff Sessions zitten en hoe loopt het af met de healthcare? Dankjewel, Guus.
Graag gedaan.